Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
Gert-Jan Bolt, beste luisteraars. Wie is Gert-Jan Bolt, vraagt je zich wellicht wel af. En waarom de focus op Gert-Jan? Nou, dat laatste kan ik u natuurlijk wel vertellen. Ik ken Gert-Jan vanuit de gemeenteraad van Oldambt. Al een aantal jaren. En Gert-Jan is bij mij altijd bijgebleven als een hele gedegen en bewogen bestuurder. Met een heel groot besef voor zaken die vooruit moeten gaan. We kennen hem als een fervent voorvechter voor de christelijke waarden en normen. En vooral met oog voor ontwikkeling en rentmeesterschap. Als politicus is hij altijd bereid om bruggen te bouwen naar vriend, tegenpool en maatschappij. Maar bovenal is hij de man en de vader met soms een bezorgd hart. Een christenmens die zijn inzichten, waarden en normen nooit zal verloochenen. Hij staat ergens voor en buigt niet met alle winden mee. Een aanpakker, doordenker, vastbijter en doorzetter. Met hart voor de mens en oog voor mensen en maatschappij. Zo ken ik Gert-Jan dus uit het politieke wereldje. En ik denk een heel groot aantal van u met mij. Nou, de politiek is verweven met hem en hij is verweven met de politiek al sinds jaren. En maar gewis heeft hij nog meerdere kanten en die gaan we vandaag eens verkennen in dit programma Focus. Dus Gert-Jan, ik zou zeggen van harte welkom hier.
Ja, poepoe. Dat is nou inleiding.
Ja.
Ja, dat zou ik niet zo gauw voor mezelf zeggen, denk ik.
Nee, maar daarom doe ik het.
Daarom heel goed. Ja, dankjewel.
Ja.
Dankjewel.
Nou, zit ik er heel erg langs.
Nou, nee, maar goed, het is altijd makkelijker over de dingen van jezelf te praten wat niet zo goed gaat dan dingen. Vanuit je natuur, vanuit je karakter doe je dingen op een bepaalde manier. En dat valt je niet op, omdat dat heel gewoon is voor je. En als iemand dat beschrijft, dan dan krijg je wel oortjes van af en toe, ja.
Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, het is ook iets van een soort bescheidenheid die de Groningers kenmerkt.
Misschien wel, ja.
Heb ik wel geleerd sinds ik hier woon in deze provincie, met heel veel plezier overigens.
Ja. Nou, misschien heb je wel gelijk. Ik heb natuurlijk ook 20 jaar in het Westen gewoond. En daar is het veel gewoner, veel normaler om te doen, om trots te zijn op wat je gedaan hebt. En dat ook gewoon uit te venten, zeg maar.
Ja, precies. Een dikke kaars opsteken voor over jezelf.
Dus. Ja, ik ben natuurlijk wel Groninger geboren en getogen en alweer 15 jaar terug of zo. Dus
Ja, precies. Nou, Gert-Jan, we gaan er voor dit uur.
Nou, goed. Leuk.
Ja, zeker, zeker. Gert-Jan, jij hebt iets meegebracht, een voorwerp. En ik wil van jou weten wat het is.
Ja, het voorwerp waar ik waarde aan hecht of zo stond erin. En zo, ik heb eigenlijk helemaal niks met voorwerpen zomaar. Dus ik moest wel over nadenken wat het was. Ik heb een zegelring gekregen van mijn vader. Die heeft mijn vader gekregen op mijn geboorte. En zo'n moment dan denk je van je moet een ring hebben, vind je leuk en zo. En toen kreeg ik die doorgegeven van mijn vader. Ik was het eerste kind, eerste kleinkind ook nog van opa. En die, vanwege die geboorte heeft mijn vader die ring van hem gekregen. En dat is nou doorgegeven naar mij.
Nou, dat is wel een hele eer.
Dus vandaar, dat is toch wel een voorwerp wat... Het voorwerp zelf niet, maar de gedachte erachter vond ik heel leuk. Ik denk, dat neem ik dat maar mee. Met een zegelring.
Beschrijf hem eens voor onze luisteraars.
Ja, het gouden ring. En dan zit het vierkant van boven. Er zit een zwart steen in. En daar kun je een zegel op maken. Ingraveren als je dat per se wil. Maar ik vond hem zo is hij veel mooier, vind ik.
Ja, is, zo is hij wel de echte. En zo blijft hij de echte.
Ja, precies.
Ja. Ja. Zit er ook een inscriptie aan de binnenkant in?
Ja, een naam.
Ja.
Ja.
En dat is de naam van jou?
Van mij.
Van jou,
ik ben geboren, daar ging mij erom.
Oké. Okay.
Daar ging het om. Dus eerste kleinzoon en ook eerste of klein kind ook. Mm-hmm. Zelfs ook ik ben ook oudste thuis in het gezin, dus ik was in vele opzichten toen het eerste.
Dus, ja,
heel fijn, maar ook heel lastig hoor.
Ja, ja je moet wel de baan breken voor de rest.
Ja, zeker.
Ja. Oké, okay. Gert-Jan, we hebben het nou over de eerste van de rest. Wat is de rest bij jou? Want uit wat voor een gezin kom je?
Ik heb nog twee broertjes en een zusje. Een broertje, zusje, broertje, als je het op volgorde wil doen. Ze hadden een gezin van 4. Mijn jongste broertje die is geboren, toen was ik al 15. Ik heb hem eigenlijk alleen maar als babytje een beetje meegemaakt, als kind meegemaakt. Want ik ben op mijn 18e ging thuis al uit. In mijn tijd moest je nog in militaire dienst.
Aha, kijk.
Dus vandaar.
Ja.
En dan, ik kom uit een gezin van 4, een hele liefhebbende gezin. Ik heb veel van mijn ouders geleerd aan normen en waarden. Ik was ach, ik ben de puber geweest, maar dat is iedereen.
Ja, hoorde er dus, allemaal bij,
ja,
hè?
Ja, ja, nee, prima gezin. Ik ben geboren in de stad. Ik heb een paar jaartjes van mijn eerste levensjaren in Delfzijl gewoond. En heel snel zijn mijn ouders verhuisd in Scheemda. En daar ben ik eigenlijk verder getogen.
Oké. Okay.
Totdat ik in dienst moest. Ja. En daar moest je in het werk.
En waar ben je in dienst geweest?
In Ede heb ik opleiding gedaan. En in Garderen was officieel mijn kazerne. Maar 3 van de 4 weken zat ik in Duitsland.
Oké. Okay. Ja, ja. Duitsland?
Ja, ik zat bij de verbindingsdienst. En ik was sergeant verzijveraar. Dat betekent dat je met de codes aan het werk moest altijd. Dus ik was nooit op oefening. Maar ik was altijd mee om de... Als anderen op oefening moesten, dan gingen wij altijd mee voor vanwege de verbindingen in code, zeg maar.
Ah, zo.
Dus ja. Die anderen sliepen in pubtentjes in het bos en in de sneeuw. En ik sliep altijd op zijn slechtste in de jeugdherberg. En
ja. Dus je had het nog niet zo slecht.
Ik had het niet zo slecht, niet, nee.
Mooie diensttijd gehad. Ja. Maar kunnen we zo meteen nog wel eens op verder gaan, Gert-Jan. Maar we gaan eerst eens even naar jouw muziek. Want jij hebt ook weer, net als alle andere gasten altijd doen, een aantal nummers aangegeven die bij jou passen. Het eerste is... Nou, ga ik natuurlijk weer op het hellende vlak. Bluesmuziek. Zeg ik het zo goed?
Het is uit jouw regio, dus Limburgs, hè? Bluesmuziek.
Ja,
toch?
Maar ja, ik ben een Brabander, geen Limburg.
Nee, maar goed, ik kom uit die gereden van die regionen.
Ja, precies. Maar vertel waarom.
Ja, ik heb in mijn vanaf mijn lagere schooltijd heb ik zelf in de bluesmuziek beoefend, zeg maar. Bij Prins Hendrik in Scheemda. En dat is gewoon een hele leuke tijd geweest. Als je leert muziek maken zelf, dan leer je dat ook waarderen wat het is. En toen jullie ook zeiden van je moet muziek meenemen van wat ik heb geen muziekstijl. Muziek heeft te maken met hoe je je dan voelt op dat moment. Muziek is emotie. En bluesmuziek, het is een heel rustig nummer. En maar het beschrijft van hoe zo'n orkest, zo'n harmonie van varen orkest opgebouwd wordt. En ik denk, oh, dat moet ik doen. Ik heb een leuke tijd gehad. Als ik ooit straks weer tijd krijg in mijn latere leven, dan zou ik best wel weer terug willen naar de muziekkorps, ja.
Oké. Okay.
Maar voorlopig heb ik daar geen tijd voor, jammer genoeg.
Ja, zonde, hè? Ja. We gaan er luisteren. Ja. Het is van G. Reinders, bluesmuziek.
Ik had al 2 meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blues, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het gerette ketet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken voor schat. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigse soep. En het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés en een plein. En hij speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Plus mij omver, met toeters en bellen, vrouw vertellen. Zondagmorgen, bloos muziek, bloos mij griek. Geef mij een bloosbas. Voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek. Blus mij omver met toeters en bellen, een schoon vrouw vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos mij griep. Thank you. bellen en bellen, een prachtdroom vertellen. Zondagmorgen bloos me zien, bloos me
muziek. Het klinkt bijna als filmmuziek, toch?
Ja, nou, dat komt straks. Volgens mij heb ik ook nog wat filmmuziek opgegeven. Ja, daar zal ik straks voor uitleggen waarom. Maar ja, het is wel zo. Maar het is ook, het is een verhaal. Ik hou van muziek is wat ik zeg, heeft te maken met je stemming. Mm-hmm. Als je dit soort muziek aanzet in de auto, dan rij je hier de kachel je met 80 op de snelweg lekker rustig aan. En als je hele harde andere muziek aanzet, daar hou ik ook heel erg van. Daar moet je echt op letten dat je niet te hard gaat. Het speelt op je emotie. Als je rust nodig hebt.
Ja, precies.
Kun je beter dit draaien, zeg maar.
Is heel mooi dit ook, hè? Ja, we hadden net over Gert-Jan dat jij dus nog van de leeftijd van de dienstplicht bent, hè? Ja. Dus je bent in dienst geweest. Ja. Heb jij van tevoren gestudeerd of heb je daarna nog gestudeerd? Hoe is dat bij jou verlopen? Want de dienstplicht was toch zo rond een jaar of 18, 19,
ja, je moest met je 18e dienst in. Tenzij je inderdaad in de school begonnen was. Mm-hmm. Zo. Ik heb de MAVO vroeger gedaan. En dat gewoon de voortgezet onderwijs, zeg maar. En dan had je zo'n hele wijze... Ja, mentor, ik weet niet meer precies hoe, zo'n decaan geloof ik, die vond dat je naar die en die opleiding moest en die vond mij heel technisch. Dus ik moest naar de MTS. Nou, als er één plek was waar ik niet thuis hoorde, was dat daar. Dus ik ben na een jaar ben ik daarmee gestopt en toen kreeg ik de oproep van dienst. En ik was lang blijven, dan hoefde ik niet meer in de school.
Ja.
Dus ik heb daarna nog geleerd om te leren. Dat is van een manco, dat heb ik daarna moeten doen. Dus ik heb wel twee HBO-opleidingen gedaan, maar dat is veel... tijd en moeite heeft me dat gekost.
Ja, precies. En hoe lang moest je nog in dienst?
Ik was sergeant. Ik heb anderhalf jaar, iets langer dan anderhalf jaar.
Anderhalf jaar. Ja. Wat vind je er nou van? Zou het nog verstandig zijn om de kinderen van nu, hè, de jeugd van nu, ook iets van een soort dienstplicht te laten ondergaan? Hoe sta je er tegenover?
Nou, in dienst zijn we natuurlijk wel, in dienst word je man, zeggen ze dan. In mijn tijd was dat is flauwkul, maar... Je leert daar wel samenwerken. Je leert er wel dat je niet alleen bent in de maatschappij. En als je nou ziet, er zijn veel problemen in onze maatschappij. Ik denk dat het heel erg komt door het individualisme. Iedereen voor zich. Ik heb gelijk en de rest niet. En waarom heb ik gelijk? Omdat ik dat vind. Nou, daar valt niet meer mee te discussiëren. Daar valt niet meer over te praten. Mm-hmm. Dan. Iedereen komt voor zichzelf op. En dat ik is wat steeds erger. Dus ik denk alleen daarom zou het wel eens goed zijn als... Nou, jonge mensen die aan het begin van hun leven staan, van hun volwassen leven, dat ze toch een vorm van discipline, van samenwerking, van gedwongen samenwerking, los samen maar eens problemen op. Want zo was, dat was mijn opleiding. Ik heb een half jaar opleiding gekregen. Er werd gewoon wat spul werd in het bos gegooid en je red je maar. Mm-hmm. Nou, er bleek dan een tent in te zitten die je niet wist op te zetten. Er werd een jute zak leeg gegooid waar kippen in zaten. Die moest vervangen. Dat doen ze nou niet meer. Dat mag niet meer van de dienstbescherming. Maar dat was je eten. Dus zorg daar maar voor met snallen. Los het maar met elkaar op. Dus dat die zelfstandigheid, het voor jezelf opkomen, het leiding geven ook, heb je daarom wel geleerd. En ik denk dat dat voor menigeen heel goed zou zijn, ja.
Het zou verrijkend zijn in de levens van de jonge mensen van nu?
Ja, zeker wel. En het wordt wel eens over een maatschappelijke dienstplicht gesproken, van ga maar aan het werk in de verpleeghuizen, dat soort zaken allemaal. Dat is ook allemaal heel goed. Maar dat is weer alleen. Dat is weer individualistisch. En ik denk als je dat soort, als je opdrachten krijgt om, red je maar eens met z'n allen. Een soort Wie is de Mol, geloof ik. Of hoe heet dat programma, weet ik wel. Gaan ze op een eiland zitten. Dat zie ik allemaal nooit. Maar dat hoor je dan wel eens van je kinderen. Maar zoiets. Maar los samen maar eens problemen op. Ik denk dat je dan een stuk verder komt. Dat je dan ook meer snapt hoe de wereld in elkaar zit.
Ja. Maar ook van de discipline... Van het is 's morgens opstaan, het is 's avonds toch op tijd naar bed gaan. Ja. Het is ook een keer niet het mobieltje naast je hebben liggen. Noem maar allemaal maar op wat deze tijd dus aan verworven heeft.
Ik hoorde net op de radio iets over die flitsen bestellen. Dat je iets bestelt en binnen 10 minuten is het er. Ik denk, dat is eigenlijk wel een hele hedonistische maatschappij. Dat daar vraag naar is.
Ja.
En ik van het... ja, het klinkt allemaal weer zo ouderwets. Maar ja, ik moest echt, als ik wat wilde, moest ik ervoor sparen. En dan moest je het zelf ophalen. Het is wel handig dat je de bol.coms en de winkels hebt die het allemaal naar je toesturen. Maar dat moet allemaal zo snel. Mm-hmm. Dus het is ook de bevrediging van het op het korte termijn is wel heel erg. En ik denk dat als je, nou, dienstplicht zou daarbij kunnen helpen, dat je daar wat meer, iets meer besef voor krijgt over waarden, over normen, over de maatschappij, over de omgeving, over de ander. Dat zou misschien wel een ideetje zijn.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, maar jij zit in de politiek. Hè? Je hebt de kanalen die jij zou kunnen bewandelen. Misschien samen met anderen,
ja,
toch?
Dus gaan we alleen een ontdaamde dienstplicht invoeren.
Nee, maar ik wil zeggen, jullie zijn ook een landelijke partij.
Ja, weet ik. Ja,
jij bent lid van de ChristenUnie,
ja,
Gert-Jan.
Ja. Dus ik kan het doen, maar ik denk, er zijn heel veel problemen die we met elkaar aan moeten lossen.
Ja,
maar,
ja, zeker. Ja. Gert-Jan, ja, ik kijk nu eens even naar de klok en het is alweer tijd voor jouw tweede muzieknummer. En dat is een hele lange, heb ik begrepen. So Will I. Ja. Vertel er eens iets over en waarom heb je deze keuze gemaakt?
So Will I is eigenlijk een hele, een verhaal vanaf, eigenlijk vanaf de schepping tot aan het eind. Ik vind het een heel mooi bijbelverhaal in hoe het christelijke geloof een beetje in elkaar zit. En het wordt mooi gezongen. Het is ook rustig. Het is... En het gaat me met name om dit verhaal wat erachter zit. En ook al zijn er 100 miljoen of 100 biljoen dingen die gebeuren. En als die God aanbidden, dan kan ik dat ook. Dat zegt het eigenlijk een beetje.
Ja. Dus, het was voor mij nieuw. Ik heb het eventjes beluisterd, maar ik kende het dus niet.
Nee.
Dus ik ben ook heel benieuwd hoe onze luisteraars dit gaan vinden.
Oké, ik ben benieuwd. Ja.
Ja. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja. So Will I.
God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form. If the stars were made to worship so loud, I can see. Thank you.
chased down my heart through all of my failure and pride. I wanna hear you created the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, tripping failures disappear. Well, you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so
ja, geweldig, geweldig. Heel mooi nummer, dit Zo Wil Hij.
Ja.
Jij vertelde net, Geert-Jan, dat jij dit dat je voor jou ingegeven wordt, dat het verhaal van de schepping is en van alles wat er dus gebeurt met de schepping. Dat heeft natuurlijk rechtstreeks met de Bijbel, met religie te maken.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Nou, dat is alles, dat is iets wat je bent. Het is niet, je kiest niet voor geloof, of je kiest niet, je kiest ervoor om, weet ik wel, voetballer te zijn, verpleegkundige te zijn. Maakt niet uit. Maar dit is iets van, dat zit in je hele wezen. Het bepaalt van geloof, bepaalt van hoe je met je karakter omgaat, hoe je met je fouten omgaat, hoe je met je zwakheden omgaat. Maar ook hoe je reageert, hoe je praat, wat je taalgebruik is, wat je referentiekader is, hoe je andere mensen ziet. En dat maakt het voor mij. En het bepaalt gewoon helemaal de manier waarop jij in dit leven wil staan. En geloof is iets van, wat er ook gebeurt, er is hoop. Er is altijd een goed einde, komt eraan, zeg maar. En dat zegt het lied ook een beetje. Van het, wat je ook allemaal fout doet, zingt ze op een gegeven moment. Van ook die 100 miljoen dingen die je dan allemaal fout doet. En dat is het paasverhaal. Als Jezus sterft voor de zonden van de mens, zeg maar. Dan is dat ook in één klap weer weg. En dat maakt het gewoon zo mooi. En zo veilig.
Mm-hmm.
En het christelijke geloof is het enige geloof waar je niks voor hoeft te doen. Je hoeft niet 5 keer per dag te bidden. Je hoeft niet op reis. Je hoeft niet naar allerlei tempels toe, je hoeft geen offergaven, weet ik veel allemaal, dat hoef je allemaal niet te doen. Het is ja zeggen, verder niks eigenlijk.
Ja, ja, ja. Hoe belangrijk is vergeving voor jou?
Ik denk dat alles daarom draait. En dat is tegelijkertijd ook het allermoeilijkste. Vergeven worden is soms misschien nog wel moeilijker als vergeving geven. Maar ja, ik denk dat wel belangrijk is. Mensen doen dingen, als het mensen onderling gaan, die doen elkaar dingen aan. En dat kan heel erg leiden tot jarenlange wrok en boosheid. Maar als je een beetje goed erover nadenkt, als iemand mij iets aandoet en ik ben daar boos om, dan heb ik daar last van. Dus dan is het vergeven maakt het dat geneest.
Ja.
Zeg maar.
Is het iedereen ook gegeven om vergeving te ontvangen?
Nou, ja, dan denk ik, het is heel moeilijk om voor andere mensen te spreken. Ik denk, als je kijkt alleen al van het Bijbelse vergeven, dat wordt al bijna niet geaccepteerd. Want het zit toch een beetje in de natuur van de mens van oké, ik heb wat fout gedaan, ik word vergeven, maar daar moet ik wel wat voor doen. Ik heb te hard gereden en dat is bekeuring, dan moet ik die bekeuring betalen. zoiets zit er wel een beetje in. Dus ik denk dat vergeving ontvangen best wel heel moeilijk is. Ja, mm-hmm.
Ja. Ingegeven door de menselijke... Ja,
door onze maatschappij, door de manier waarop wij onze wereld in elkaar zitten, denk ik ook voor wat hoort wat. Dat zit er toch een beetje in. Dat is ook zoiets van eigenlijk, als ik iets voor iemand anders doe, dan verwacht ik niks terug. Mm-hmm. Maar als iemand wat voor mij doet, verwachten ze vaak wel wat terug. Misschien heeft het daar ook mee te maken.
Ja, precies. Ja. En voor sommige mensen is het ook heel moeilijk, hè, om denk ik, om trajecten af te kunnen sluiten met vergeving. Omdat die ook in de innerlijk van die persoon ook heel veel heeft gedaan. Vaak. Ja,
vergeven is als je dat ontleedt van wat dat is heel moeilijk. Omdat er zit ook het vergeten in. Mm-hmm. En ik denk dat wij als mensen niet zo snel vergeten.
Ja, precies. Ja. Welke kerk is jouw kerk?
Ik ga naar de Evangelische Gemeente, Emmanuel Gemeente, hier in Winschoten, aan de Venne. In de oude Aldi zitten wij al een paar jaar. Dat is een Evangelische Gemeente. Dat is iets anders als een gereformeerde gemeente. Het is misschien wat losser, wat vrijer. Wij hebben ook onze tradities en wij hebben ook wat dingen die geweldig zijn. En die misschien persoonlijk wat minder zijn. Maar het is een kerk waarin wij op een eerlijke manier het geloof beleiden, ja. En waar wij kerk met elkaar zijn, met al onze denken en al onze handelen en al ons doen.
En als feilen en falen.
En onze feilen en falen, nou en of, zeker ja.
Ja. Missen mensen die niet gelovig zijn of die het zelfs sterk afwijzen, missen die iets?
Ja, dat moet je natuurlijk niet aan mij, aan een christen vragen. Die zegt ja, je mist iets, maar... Ik respecteer hoe iedereen erin staat. Ik ben niet ik dwing niemand om te geloven wat ik geloof. Het is voor mij niet alleen geloof, het is een zeker weten. Mm-hmm. Maar ja, goed, een bewijs is wel heel ingewikkeld. Het stukje saamhorigheid als je naar een kerk gaat, maar ook de positieve instelling. Ik ben een eenmans raadsfractie. En iemand kwam maar. En dat dus de eerste keer toen het was in 2010 was dat best wel eng. En er kwam iemand bij me staan. En een mede van een andere gemeente zegt van jij bent inderdaad van Noord alleen. Nou, dat zegt toch wel heel iets, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Ja,
ja. Ja. Ja.
We gaan naar jouw volgende muziek.
Ja, gaat dat?
Ja, zeker. Dat snelt. Vertel, wat wordt het?
Ik weet niet welke je nou op hebt staan.
Ik laat jou dat zien, want jij gaat hem zelf aankondigen.
Oh, mag je hem zelf kiezen?
Het is de derde, hè?
Dat is Petra met Jekyll & Hyde. Jekyll & Hyde, nou iedereen kent Jekyll & Hyde uiteraard wel. Van het lieve en het niet lieve. Nou ja, daar gaat dit lied ook over. Dat voelt ook wel eens bij mij. Van dat je eigenlijk dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wil. En dat je eigenlijk zo'n stiekem verborgen binnenkant hebt, zeg maar. Dus daarom heb ik deze gekozen.
Oké, hij is een beetje...
Ja, dat is ook mijn stijl van muziek wel.
Ja, zeker. Hele andere stijl als de nummers die we gehoord hebben.
Ja, muziek is emotie.
Ja, altijd. Precies. We gaan er naar luisteren. Komt het?
Despite my good-
Ja, dat was hem.
Ja.
En dan ben je, toen jij jong was, ook die concerten heb jij bezocht natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, dat was dit is meer naar mijn jeugd. We staan nog steeds volgens mij, maar dit is al echt heel oud.
Ja,
eigenlijk
ja.
Als je dat zo, als ik nou dat zo realiseer opeens. Gewoon, maar begin twintiger jaren waren ze veel in Nederland. Ging er naartoe, ja.
Ja, precies. Leuk.
Ja,
nou,
ja.
Zo heeft iedereen zijn eigen... Muziek,
ja, maar ja, goed, ik heb een harmonie van varen heb ik gespeeld. Dat is totaal andere soort muziek en dat vond ik ook fantastisch.
Ja, 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 ja.
Dus ja, ik heb geen muziekstijl. Ik vind muziek mooi of niet mooi. Sommige
zo is
liedjes
dat.
Wel of sommige
hetzelfde
niet.
Is met wijn, hè? Die is lekker of niet
ja,
lekker.
Ja, precies. Ja, ja.
Ja. Gert-Jan, we hebben het al over een aantal dingen van jouw leven gehad. Mm-hmm. Maar dan gaan we eens even naar de andere kant toe. Je bent getrouwd.
31 jaar dit jaar al, ja precies. In 1991 ben ik getrouwd met Anjola, mijn vrouw, heb ik ontmoet in Den Haag. En ik was natuurlijk, als Groninger was ik ook een soort ontwikkelingswerker in het Verre Westen. En zij kwam ook overal en nergens vandaan. Haar vader was militair, dus hij moest ook om de havenklap verhuizen. Maar ja, daar zijn we getrouwd. Hebben we kinderen gekregen in Den Haag. En toen lonkte Groningen weer.
Ja precies, hoeveel kinderen heb je?
Ik heb 3 kinderen.
Hebben jullie, moet ik zeggen, natuurlijk.
Ja, ja,
hè?
Ja. Want... ik heb 3 kinderen. Ik heb de oudste is 27 en 2 van 25. Een tweeling. Ja.
Jonge meisje?
Ja, jonge meisje. En de oudste is ook een meisje. Dus 2 meisjes en een jongen heb ik.
Ja. Oké, ja. En die zijn het huis al uit?
Ja, zijn het huis uit. Zeker. Mijn oudste dochter die heeft een huis gekocht. Mijn zoon is druk bezig om te kijken of hij een huis kan kopen.
Moeilijke tijd?
Ja, zeker. Een moeilijke tijd. Dus... we hebben iets op het oog, dus ik hoop dat het lukt. Daar is hij heel druk mee. Maar hij heeft er meer verstand van dan ik. Hij zit in de cijfers, ik niet. En mijn jongste dochter, die woont samen met een vriend op kamers en die studeert nog.
En die studeert wat?
Nu nog social work. Dat is de tweede studie, doet ze. Ze heeft eerst PABO-achtig iets gedaan. En nou doet ze social work. Ze wil een paar achterna, denk ik.
Ja, ja. Ja, ik wou ook net zeggen, die gaat zo meteen in jouw voetsporen treden.
Ja, zeker. Ja,
ja de jongens niet?
Nee, mijn zoon die weet, ik vraag me wel eens af van wie die dit dan heeft, maar dat is, die heeft bedrijfskunde gestudeerd. En allemaal strak en blauw en regeltjes en cijfertjes en tabellen en zo. En dat is niet aan mij besteed.
Nee, precies. En de dus, oudste?
Mijn oudste heeft journalistiek gedaan. En die is freelance journalist en zzp'er met heel veel opdrachten. Dus die heeft druk zat.
Ja. Genoeg te doen.
Ja.
Alleen maar gelukkig natuurlijk.
Ja, dat is helemaal geweldig. Ze rennen zich allemaal zelf. Nou, dan heb je het goed gedaan.
Ja, 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 zeker. Ja. Dan, ik ga jou even of vragen stellen. Ik dacht van, ik gooi er eens even een paar in.
Oei, jee.
Nou, Gert-Jan.
Ik ben van de nuance, dus we zullen zien.
Ja, ja. Politiek. Ja. Senioren of junioren?
Junioren.
Dat betekent nogal wat voor de senioren.
Anders betekent het wat voor de junioren. Dus ik heb altijd geleerd, ik ben 10 jaar dominee geweest van jongeren. Jongerenvoorganger ben ik geweest. En die hebben een hele leven nog voor zich. De ouderen zoals ik nu helemaal een groot gedeelte van hun leven achter de rug. En die hadden het maar, ja dat zelf ook kunnen. Je weet hoe het moet nou zeg maar. En de jongeren moet nog leren. Dus ik wat dat dan gaat de junioren.
Junioren, oké. Kat of hond?
Doe maar een kat.
En waarom?
Hoef je niet zoveel aan te doen. Dan geef je eten en dan redden ze zichzelf wel. Die stuur je s'nachts naar buiten en dan komen ze morgen weer binnen. Slapen ze de hele dag op de vensterbank en dan niet zoveel last van.
Hebben jullie een huisdier?
Nee, mijn kat, ja.
Oh, dus?
Ja, vandaar. Daarom blijf ik, weet ik dat ook.
Dat was
ook
niet zo moeilijk.
Nee.
Water of vuur?
Ik ben wel van het vuur. Vuur doet zeer als je eraan brandt, maar het reinigt en het maakt ook schoon.
Oké. Kunst of cultuur?
Kunst en cultuur hoort eigenlijk bij elkaar. Hoort eigenlijk bij elkaar. Maar ik denk dat ik meer van de cultuur de kant ben dan de kunst. Ik snap niet alle kunst. En cultuur, waar kunst bij hoort, dat is wel weer helemaal. Het is ook heel kunstig om muziek te maken, namelijk. Maar ik denk toch de cultuur, want dat is breder dan alleen kunst.
De golfclub of de voetbal?
Dat is niet zo moeilijk. Dat is de golfclub. Waar is dat voetbal?
Waarom? Waarom de golfclub?
Ja, omdat ik golf zelf veel, zoveel mogelijk. Ik heb vroeger als kind moest je standaard aan voetballen door de zelfs jongetje. En ik vond er niks aan. En ik was een hele goede bankzitter. Ik denk, dat is niks voor mij. Is niet aan mij besteed. Ik ben veel liever een golf is een spel wat je alleen doet. Tenminste, je kunt wel met samen doen, maar je speelt tegen jezelf. Mm-hmm. Dus dat vind ik veel leuker.
Oké, graag buiten dus.
Ja. Ja,
je bent een buitenmens?
Ja, als ik sport wel inderdaad. Maar ik kan ook heerlijk cocoonen hoor, als ik daar aan toe ben. Het is in de politiek en met mijn werk is het soms best heel druk. En dan ben je blij als een keer een avondje vrij hebt. Mm-hmm. En dan ben je het liefst gewoon even thuis. Dat gebeurt niet zo vaak hoor, dat je thuis bent. Dus vandaar.
Ja, doe je nog meer bestuurlijk werk als de politiek?
Niet meer, nee. Ik heb wel in wat besturen gezeten en zo. Maar ik vind het eigenlijk wel genoeg wat ik nou doe.
Zou je het wel weer willen na het politieke leven?
Ja, zeker. Als je in de politiek zit, dan bemoei je je graag overal mee. En in mijn werk zit in de bemoeizorg, dus het woord zegt het al. Dus ik bemoei me graag met zaken, dus ik zou het best wel willen. Maar ik denk, ik ben altijd wel van mening, als je zoiets doet, zeker in bestuur van allerlei amateurclubs of stichtingen of wat dan ook, dan moet je het doen, goed doen of niet doen.
Oké, even naar jouw werk. Wat doe je precies?
Ik ben officieel wijkverpleegkundige. En dat is mijn laatste in de verpleging, zeg maar. Daarvoor ben ik andere soorten verpleegkundige geweest. Maar nu ben ik wijkverpleegkundige. En dan werk ik in een sociaal team. En dan hou ik me voornamelijk bezig met de OGGZ, de bemoeizorg, zeg maar. Dus dan, je bent een soort problemenoplosser. Onmogelijke problemenoplosser. Samen met een paar collega's doen wij dat.
Dus, en waar werk je?
Ik werk in Hoge Zand. Ja.
Oké, dat is jouw standplaats.
Sociaal team, je kunt natuurlijk heel groot kun je dat maken. Maar als je goed wil zijn in je sociaal team, en zeker in het bemoeizorg, in het netwerk, dan moet je je wijk, je gebied heel goed kennen. En hoe groter dat is, hoe moeilijker dat wordt. Dus je moet, het moet klein zijn. En dan ken je alle ins en outs. Dan ken je de belangrijke mensen in de straat. En dan weet je de winkeliers te vinden die alles weten in je straat. Dus je netwerk, wat dat gaat, is heel belangrijk. Dus die zoek je zoveel meer op. De sleutelfiguren vind je dan veel makkelijker.
Mm-hmm. Ja. Hoe kijk jij tegen de maatschappij aan, hè, vanuit jouw werk gezien? Ja. Hè, want jij krijgt dus best moeilijke mensen mee van doen.
Ja.
Hoe voelt dat? Is dat moeilijk? Is dat lastig?
Wij als maatschappij zorgen ervoor dat er steeds meer mensen met problemen komen. Wij als samenleving, hoe de regels in elkaar zitten, hoe wij ook als gemeente zijn, maar ook, daar ben je weer gebonden aan landelijke wetgeving. Dan zorg je ervoor dat mensen in de problemen komen. Wij hebben het moeilijk gemaakt om mensen, gewoon überhaupt al de basisstandaard leven. Gewoon kijk maar naar een uitkering, dat is gewoon te weinig. Een uitkering is te laag om normaal te gaan leven. Het klinkt allemaal heel raar. Je kunt je net je huur van betalen en je natje en je droogje. Maar er is meer. We hadden het net over kunst en cultuur. Kunst en cultuur zegt iets over de beschaafdheid van een land. En als je dat niet kunt doen, omdat je daar geen geld voor hebt. Maar de huren worden duurder, het eten wordt duurder, energie wordt duurder. Veel mensen in de bijstand zijn de hele dag thuis. Je hebt de hele dag de kachel aan, dus je hebt nog meer energiekosten. We hebben allerlei toeslagen en allemaal heel ingewikkelde manieren hebben wij gevonden om mensen toch maar een beetje te helpen. Maar dan moet je bijna een HBO-opleiding voor gedaan hebben om te snappen wat het allemaal kan, wat er allemaal is. Dat is bijna een dagtaak om dat te doen. We hebben het veel te ingewikkeld gemaakt.
Ja.
We mogen mensen ook wel wat meer, noem het verleiden om wat meer voor zichzelf te zorgen. Wij hebben ook te veel gepamperd.
Ja, zeker, toch wel.
Dat merk je ook wel.
Ja, hè? Zou dat ervoor pleiten om een aantal regelingen gewoon af te schaffen en dat budget meer uit te strijken op de algemene uitkering, zal ik maar zeggen, dat het toch de basis is voor het leven van mensen?
Dat denk ik wel. Ik denk van heel veel mensen die, zeker als je hulpverlening hebt, als je begeleiding krijgt of bij een sociaal team bent, dat je het wat makkelijker maakt om inderdaad wat extra steun te gaan krijgen. Maar dat ook het beheer, dat je dat meer samen gaat doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik heb gemerkt, als je arme mensen geld geeft, worden ze armer. Dat klinkt heel gek, maar als je mensen die te weinig inkomen hebben, die geef je €100. Dan kopen ze morgen iets van €110. Dat is generaliserend door, dat is lang niet bij iedereen zo, maar je komt het wel tegen.
Mm-hmm.
En dan hebben ze opeens iets gekocht en ze hebben €10 extra schuld. En dat is niet, dat werkt niet. Het heeft te maken met hoe veerkrachtig zijn mensen om er zelf uit te komen. En je kunt veel beter je energie en je tijd insteken om mensen zelfredzamer te maken. En dat kost geld hoor, als gemeente. Daar moet je mensen voor opleiden. Dan moet je heel veel mensen in begeleiding zetten. Je kunt beter mensen leren omgaan met minder geld dan dat je ze geld geeft. En dan maak je mensen sterker. Dan maak je mensen weer veerkrachtiger. En als je ze alleen maar wat toedoet, dan vind ik eigenlijk stiekem dat je mensen opgeeft. En dat ben ik niet. Mensen zijn waardevol. En je kunt wat. Je hebt iets in je. En dat moet je vinden. En soms heb je de hulp bij nodig. En dat doe ik graag.
Oké.
Okay. Muziek, geloof ik.
Dit gezegd zijn, dan gaan we naar jouw volgende muzieknummer. Dat is I Still Believe.
Ja, de titel zegt het al, denk ik. Ik geloof nog steeds. Dat is ook van mij en Jeremy Camp, geloof ik, hè, deze?
Ja.
Ja, ja. Precies, ja. Ja.
Dus, we gaan naar luisteren.
Scattered words and empty thoughts seem to pour from my heart. I've never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's now that I feel you graceful like rain. From every fingertip washing away my pain. 'Cause I still believe in your faithfulness. 'Cause I still believe in your truth. 'Cause I still believe. I still believe. Though the questions still fog up my mind, or promises I still seem to bear, or even when answers slowly unwind, it's my that I feel your grace fall like rain. From every fingertip washing away my pain.
Dat was hem, ja.
Ja.
I still believe.
I still
ik geloof
believe.
Nog steeds, ondanks dit gesprek.
Jij gelooft helemaal in jouw partij, in jouw religie en dergelijke. Ja. We hadden net, toen we dit nummer draaiden, hadden we het ook zo over andere partijen. SP, over de VCP, die weer een hele andere inslag hebben vanuit hun denken.
Ja.
Ja, dat zit toch niet in jouw lijn als ik jou heb horen vertellen over jouw werk en wat je tegenkomt en hoe dat je er tegenaan kijkt.
Nou, weet ik niet. Ik denk, ik probeer mensen in deze maatschappij een stapje verder te brengen. Dat ze iets meer zelfstandig zijn, dat ze iets meer zichzelf rennen, dat ze iets meer eigenwaarde krijgen en het zich ook nuttig voelen, zeg maar. En ik denk op hun manier doen die andere partijen dat ook. Alleen ik denk de uitkomst, hoe je daarover nadenkt, is anders. We hadden het net over pamperen. Als je, nou ja, als je mensen te veel geeft, dan haal je een stukje zelfstandigheid haal je dan weg. Dat is wat ik dagelijks meemaak in mijn werk. En je hebt een aantal partijen die heel veel willen geven. En dat noemen ze sociaal. En dat zal ook best wel zo zijn. Maar ik vind het niet zo heel sociaal als je mensen afhankelijk maakt van in dit geval een overheid.
Het gaat er dus om mensen vooral vooruit te helpen, dat ze op de eigen benen kunnen staan en ook het oppakken.
Ja, en aan de andere kant is natuurlijk van die kant heb je ook in de constructieve politiek, laat ik het zo zeggen, naar wat meer aan de rechterkant, dan gooit het allemaal maar over de schutting. En dat is ook weer niks. Het helpt allemaal niks. Ik bedoel, de manier waarop wij het. Als ik mijn werk doe, kost dat geld. Je kan mensen het geld geven, maar je kunt net zo goed het geld investeren in goede hulp. Dat mensen zelf, dat je ze daarbij helpt. Nou, ja, dat is precies. Veel meer mijn sociale inslag.
Ja,
zeg maar.
Ja. Hoe kijk je tegen de toekomst aan, Gert-Jan?
Nou ja, als christen kijk ik zeer positief tegen de toekomst aan. Het komt, dat is helemaal niet aan ons. Uiteindelijk komt het allemaal op orde. Ik denk in de nabije toekomst dat het allemaal niet zo heel gemakkelijk gaat. Als je nou ziet wat er met corona aan de hand is. Als je ziet hoe die tweedeling in onze maatschappij is. Het normale gesprek is bijna niet meer mogelijk. Mensen zijn zo op hun eigen gelijk. We hadden het net over met individualisme ook al. Maar ik denk dat dat best wel een heel ingewikkelde opdracht wordt om... om mensen weer op één lijn te gaan krijgen, zeg maar. Je ziet in de tweedeling, verschil tussen arm en rijk. Dat maakt het wel heel ingewikkeld.
Ja. Je hebt het over corona. Hoe ontwrichtend werkt die in jouw ogen? Als ik kijk bijvoorbeeld naar verenigingen, hoe moeilijk dat die het gaan krijgen met leden die weggaan of die er niet meer in geloven of enzovoort enzovoort.
Ja, nou ik ben geen specialist in epidemieën en in pandemieën, dus ik ga uit van de wetenschap hierin. Alleen als je met maatregelen hebt, dan maak je natuurlijk bepaalde keuzes. Je weegt altijd af het slechte of het hele slechte of het allerslechtste. Dus daar worden keuzes in gemaakt. En dan, ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. En ik ben ook gewoon burger en Nederlander genoeg om overal op te mopperen, uiteraard. Maar ik denk wel dat. Uiteraard. Ik ben ook net die voetbalcoaches, iedereen is coach, de bondscoach, dus hier ook in. Ik hou me aan de regels. Ik hou me aan de. Maar gelukkig is de regel: ik moet gewoon wel aan het werk. Ik kan niet alles thuis doen. Dus misschien scheelt dat ook wel, hoor, dat het wat makkelijker is voor mij. Maar. Ik heb nog geen één keer klachten gehad. Ik fiets er gelukkig. Ja, ik kan nog net tussendoor, denk ik.
Oké, nou mooi.
Maar goed, ik heb wel mensen gezien die bijna dood gegaan zijn aan corona. Dus ik weet wel hoe erg het is.
Oké.
Maar de economische schade, de culturele schade, de keuzes die je maakt. Ja, dat ingewikkelder wordt
is,
dat.
Is giga.
Ja, echt gigantisch. Ja, en ik denk dat onze maatschappij verandert.
Ja. Nou, je hebt nog een paar minuten. Wat wil je nog kwijt?
Wat wilde ik kwijt. Een van jullie vragen was van waarom is politiek belangrijk? En ik denk dat dat wel een hele ingewikkelde, maar ook een hele belangrijke vraag is. Omdat politiek bepaalt ons hele leven. Nou ja, dat klinkt allemaal zo zwaar, maar hoe onze maatschappij ingericht is, dat is politiek. Van waar komt een bushokje? Wanneer heb je wel of geen vakantie? We hadden net over corona, dat soort regels. Dus we hebben straks verkiezingen. En stem dan ook vooral. En kijk, en stem niet alleen op harde schreeuwers of mooie woorden, maar kijk ook wat iemand voor elkaar probeert te krijgen. En welke richting ze op wilden met in dit geval onze gemeente Oldambt. We hebben straks best wel wat keuzes over de duurzaamheid. Het bedrijvenpark in Westerlee, dat wordt nog een hele ingewikkelde. Hoe dat allemaal verder gaat. Dus er zijn best wel hele ingewikkelde keuzes. Dus kijk ook gewoon wat partijen ervan vinden en stem erop. Ja. Want het bepaalt jouw omgeving altijd.
Grijp je kans.
Grijp je kans, ja. Nu is er kans ook.
Ja.
Accepteer dan ook als je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Met de consequentie dat een gemeente een bepaalde richting op gaat die je eigenlijk niet wil. Ja, daar ben je zelf bij geweest dan.
Ja, zo werkt het wel, ja. Hè? Ja. Nou, Gert-Jan, we zijn dan weer aan het einde van dit gesprek gekomen. Zo snel gaat dat. Dus ik ga jou bedanken voor het hier naartoe komen. Voor het gesprek zelf.
Ja.
Dankjewel. En natuurlijk onze technicus Marginus Hidding ook heel veel dank, Marginus. Ja. Je was ook weer fantastisch vandaag, zoals altijd. En alle luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren hiernaar. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe Focus. Die wordt dan weer uitgezonden op zaterdagmiddag van 1 tot 2. Sorry. Op Radio Holland 5.8 van RTV Go. En dan gaan we nu naar jouw laatste muziek en je mag die aankondigen.
Ja, dat is een stukje aan de filmmuziek van Lord of the Rings. En ik heb me wat gekozen hoor. Want het ging mij er juist om. Dat als je alleen al met muziek kun je laten zien of het eng is, of het spannend is, of het lief is, of het aardig is. Muziek zegt zo verschrikkelijk veel. En dit vond ik wel een leuke. En ik Black Rider geloof ik heb ik gedaan. Mm-hmm. Komt dat de eerste Hobbit of de eerste Lord of the Rings film, Fellowship of the Rings, komt eruit.
Ja, hoe vaak heb je Lord of the Rings gezien?
Nou, ik weet niet helemaal zeker. Iets meer dan 15 en nog net geen 20 keer geloof ik.
Dus je bent er helemaal verslingerd van?
Ik vind Lord of the Rings. Ja, ik kreeg het boek een keer te pakken in de vakantie. En ik heb alleen maar op het strand het boek zitten lezen. En toen was mijn week om.
Ja, oké. Okay. Ja. The Lord of the Rings.
Black Rider.
The Black Rider.